Johannes hoofdstuk 14. Uw hart worden niet ontroerd. Gij gelooft in God, gelooft ook in mij. In het huis van mijn vader zijn vele woningen. Anders zou ik het u gezegd hebben. Want ik ga heen om uw plaats te bereiden. En wanneer ik heen gegaan ben en uw plaats bereid heb, kom ik weer en zal u tot mij nemen, opdat ook gij zijn moogt waar ik ben. En waar ik heen ga, daarheen weet gij de weg. Thomas zei tegen hem, Heere, wij weten niet waar gij heen gaat. Hoe weten wij dan de weg? Jezus zei tot hem, Ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Indien gij mij kendet, zoudt gij ook mijn Vader gekend hebben. Van nu aan kent gij hem en hebt gij hem gezien. Filippus zei tegen hem, Heere, toon ons de Vader en het is ons genoeg. Jezus zei tot hem, Ben ik zo lang bij u, Filippus, en kent gij mij niet? Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Hoe zegt gij dan, toon ons de Vader? Gelooft gij niet dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is? De woorden die ik tot u spreek, zeg ik niet uit mezelf. Maar de Vader die in mij blijft, doet zijn werken. Gelooft mij dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is. Of anders, gelooft om de werken zelf. Voorwaar ik zeg u, wie in mij gelooft, de werken die ik doe, zal hij ook doen. En grotere nog dan deze, want ik ga tot de Vader. En wat gij ook vraagt in mijn naam, ik zal het doen. Opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt worden. Indien gij mij iets vraagt in mijn naam, ik zal het doen. Er is een andere tekst, die lees ik u voor. Dat is uit Jesaja 45, waar staat, Er is geen God behalve ik. Een rechtvaardige, verlossende God is er buiten mij niet. Er is geen God behalve ik. Een rechtvaardige, verlossende God is er buiten mij niet. Vanmorgen wil ik in het bijzonder met jullie nadenken een aantal ogenblikken over die zo bekende woorden van de Heer Jezus die spreekt in Johannes in dit hoofdstuk in vers 6 waar staat Jezus zei tot hem, Ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Ik wil nog graag even een moment zo stil zijn en even bidden. Vader in de hemel, we willen zo tot u komen om u te vragen ook dat u zo tot ons komt. Dat als wij uw woord open doen, Vader, dan is ons gebed dat u zelf daardoor tot ons spreekt. Dat u zelf de woorden die op papier staan, dat u ze voor ons tot leven wekt. En Heer, dat we kunnen alleen uw woord echt begrijpen als u dat doet door uw Heilige Geest. En we bidden zo, Vader, dat u zelf die woorden in ons hart, in ons leven tot leven brengt. We danken u dat we u mogen kennen, Heer Jezus, het levende woord, wat gekomen is, wat onder ons gewoond heeft, en die bij ons is, die onze Heer en onze Verlosser is. Heer, we danken u zo en bidden om uw zegen over dit verdere samen zijn in Jezus' naam. Amen. We hebben eens een aantal jaren geleden, is dat, al heel wat jaren geleden, hebben we eens een folder uitgereikt in onze omgeving. En die folder die had als titel, Iedereen wordt zalig in zijn eigen geloof. Die folder die reikten we uit op straat aan mensen, om wat met hen in gesprek te komen en om ze iets mee te geven. En wat ik me goed herinner daarvan is dat niet één, maar meer mensen toen ze die tekst zo lazen, zo'n dikke letters voor op die folder, dat ze dachten dat het een tekst was die in de Bijbel stond. Iedereen wordt zalig in zijn eigen geloof. En we zijn later er maar mee gestopt met die folder, omdat we dachten, ja, dat roept toch een hoop misverstand op. Eigenlijk, want de tekst was natuurlijk wel anders wat erin stond, dat legde wel uit dat het niet zo was. Maar dat is zo'n uitdrukking die mensen, bij mensen blijft hangen en waarvan mensen dan geen Bijbelkennis hebbende denken van dat zou wel eens dat klinkt heel mooi, dat zou best wel eens in de Bijbel kunnen staan. En we weten dat de Bijbelkennis van de mensen om ons heen niet heel erg groot is. Als je vandaag de dag met mensen zo in gesprek bent, mensen die niet geloven over geestelijke zaken, dan hoor je ook opmerkingen als het maakt eigenlijk niet zo heel veel uit wat je gelooft, als je maar oprecht bent. Of iets anders, ik probeer dat gewoon eens in eigen woorden te weer te geven. Alle godsdiensten geloven in principe in dezelfde God. Dus het maakt niet zoveel uit of je christen bent, of moslim, of jood, of iets anders. Er wordt ook wel gezegd dat bijvoorbeeld de islam en de jodendom en het christelijk geloof, dat zijn dan de monotheïstische godsdiensten. Dat wil zeggen, ze hebben één God. En dan wordt er ook gezegd, ja, eigenlijk ten diepste aanbidden ze dezelfde God. Maar ze doen het alleen op verschillende manieren. De conclusie is dat je kunt zeggen, wat mensen daar eigenlijk uit concluderen, we geloven allemaal toch dat God ons geschapen heeft. Dus we geloven eigenlijk ten diepste toch in dezelfde God. Op dit soort gedachten of uitspraken, daar zijn heel veel variaties op. Maar heel veel mensen in onze omgeving en in onze tijd denken in deze termen. En soms komen we dit soort denken ook bij christenen tegen. Ik ben er altijd verbaasd over, maar ook onder christenen kom ik soms dit soort dingen, dit soort gedachten ook tegen, of mensen die zich christen noemen. Weet je, deze woorden van de Heer Jezus die we hier vanmorgen lezen in Johannes hoofdstuk 14. Dat zijn hele bekende woorden. En veel mensen, ik denk velen van jullie ook, die zullen deze woorden citeren als je geconfronteerd wordt met die uitspraken, met die gedachtes dat er vele wegen naar God zijn. En ik denk dat er weinig teksten ook in de Bijbel zijn die mensen zo raken en die vaak ook zoveel reactie oproepen en heftige reacties oproepen bij mensen als deze woorden die Jezus hier spreekt. Als die zegt, ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Weet je, ik kan me herinneren dat mensen me wel eens arrogant hebben genoemd omdat deze woorden citeren, of dat je fanatiek, je wordt als fanatiek bestempeld, of eng, hartig in je denken, als je zegt dat er maar één weg is die naar God de Vader leidt. Je kunt nog wel zeggen dat je bij Jezus hoort, dat valt nog wel te verdedigen. Maar zeggen dat hij de enige weg tot God is, weet je, en misschien voelen ook vanmorgen hier wel mensen ook de spanning eigenlijk die deze woorden ook oproepen. En heb je er zelf ook moeite mee? Kun je dat nu in 2007, kun je dat nog zomaar zeggen? En als je dat zegt, wat heeft het dan voor gevolgen? Of hoe moet ik dat in mijn omgeving overeind houden? En als mensen dat niet geloven, gaan ze dan verloren? Als je al durft te fluisteren, ik ben bang van wel, dan voel je tegelijkertijd bijna een buitenstaander. En denk je, ja, hoor ik hier nog wel thuis in deze wereld? Het is eigenlijk, als je het goed beschouwt, een moeilijk onderwerp. Dat ook vragen oproept, ook bij christenen, misschien ook onder ons. Weet je, ik geloof dat Jezus de waarheid sprak. Ook toen hij deze woorden zei. En ik geloof dat hij dat deed, en het is goed om ook te zien in welke context dat het staat, ook op welke plaats dat het ook staat, hier in het evangelie Ik geloof dat hij dat deed met grote bewogenheid voor mensen, voor ons mensen. Kort voordat Jezus dit zegt, is hij samen met zijn discipelen voor die laatste bijeenkomst. En dan bereidt hij hen voor eigenlijk op wat komen gaat. Dan vertelt hij hen over het lijden en het sterven wat hem te wachten staat. Zijn gang naar het kruis. En dan in Johannes 13, daar vind je dat eigenlijk vanaf dat die laatste 6, 7, 8 hoofdstukken van Johannes gaan eigenlijk over het afscheid van de Heer Jezus. Over die laatste dagen. En op dat moment dan spreekt hij deze woorden. Met het oog op zijn sterven aan het kruis. En alles wat dat eigenlijk, wat hij daarmee zou bereiken voor de mensen. En alles wat Jezus zegt, eigenlijk alles wat Jezus zegt, dat staat in dat teken, in dat teken van het herstel van die relatie tussen God en mens, tussen mens en God. Eigenlijk alles wat Jezus zegt, dat staat in dat teken van het herstel van die relatie. En ik geloof dan ook dat dat woorden zijn die Jezus met hele grote bewogenheid echt uitspreekt. Omdat die mensen in die relatie met God wil terugbrengen. Je kunt je afvragen waarom eigenlijk zo'n uitspraak zoveel tegenspraak oproept, zoveel heftige reacties. Weet je, ik denk dat er een aantal grote misverstanden zijn ook vaak, die leven onder de mensen om ons heen. Ik wil vanmorgen eens drie dingen noemen, drie misvattingen die er eigenlijk zijn als het gaat over godsdienst, over geloven. En misschien zijn dat van die misvattingen die je zelf ook wel eens gehoord hebt. En het zou best kunnen zijn dat er vanmorgen hier mensen zijn die daar ook zelf in een of andere vorm in geloven. Het eerste idee wat je echt tegenkomt en waarvan ik geloof dat het echt een grote misvatting is, dat is dat als je kijkt naar de basis van alle godsdiensten, dat ze in wezen hetzelfde zijn. Iemand heeft dus geprobeerd zo te typeren in het kort, als het gaat over andere godsdienstige leiders. Ze zeggen dan, volg mij. En ik heb zelf in mijn leven wat studie gemaakt, ook van andere godsdiensten. En ik denk ook dat ik het kan onderschrijven. Ik geloof, ik kan het echt onderschrijven. Dat je ziet dat andere leiders zeggen, volg mij en ik zal je tonen hoe je de waarheid kunt vinden. Maar Jezus zegt, ik ben de waarheid. Als je kijkt naar wat andere geestelijke leiders zeggen, dan zeggen ze, volg mij en ik zal je de weg naar redding wijzen. Maar Jezus zegt, ik ben de weg naar het eeuwige leven. Weer anderen hebben gezegd, volg mij en ik zal je vele deuren wijzen die naar God leiden. Maar Jezus zei, ik ben de deur. En dan zegt hij, volg mij. Weet je, als je kijkt naar de geschiedenis, dan zie je dat. En dat is, en ik denk dat onze tijd, dat het in onze tijd eigenlijk culmineert. Dat het in onze tijd eigenlijk meer is dan in enige andere tijd. Je ziet eigenlijk dat er altijd een poging is gedaan om de godsdiensten van de wereld met elkaar in overeenstemming te brengen. Maar er zijn onoverbrugbare verschillen tussen het christelijk geloof en andere godsdiensten. Elke andere godsdienst waar ik wat studie van heb gemaakt en waar ik met mensen over gesproken heb die daarin stonden, dat is gebaseerd eigenlijk, dat valt steeds weer op, dat komt steeds weer terug, is op het worstelen, het streven van mensen om de gunst van hun God, om in de gunst te komen bij hun God, om die gunst van hun God, om die te verdienen. Of dat je nu een Tibetaans gebedswiel moet gebruiken. Of dat je tenminste eenmaal in je leven een lange reis moet maken. Of dat je aalmoezen moet geven. Of dat je bepaald voedsel niet mag eten. Of dat je moet bidden op een speciale manier in een speciale richting. Of doordat je door verschillende reïncarnaties moet gaan. Of wat het ook is. Het zijn allemaal pogingen van mensen om te proberen hun God te bereiken. om te proberen met de Godheid in contact te komen. En weet je, het evangelie, Jezus Christus is God die zich uitstrekt naar ons. De richting is precies omgekeerd. Waar je ziet dat in elke godsdienst mensen proberen bij God te komen, dan zie je dat in het evangelie, in het christelijk geloof, die God zich uitstrekt naar mensen. Hij komt naar beneden toe, hij komt naar de aarde. Jezus leerde precies het omgekeerde van wat andere godsdiensten leren. Hij zei dat we niets kunnen doen om de hemel te verdienen. Hij zei dat we allemaal schuldig staan tegenover God, door wat we verkeerd doen. En weet je, het bijzonder is, dat klopt met onze eigen beleving. Dat klopt met onze eigen beleving. Elke andere godsdienst kun je typeren ten diepste met doen. Maar het evangelie kun je typeren met gedaan. Het is voor ons gedaan. Ik zou niet willen zeggen dat er in andere godsdiensten niet bepaalde goede dingen te herkennen zijn. Of dat er bepaalde inzichten zijn waar mensen misschien door geholpen worden. Maar nergens zie je wat je ziet in het christelijke geloof, in het evangelie. Is dat Jezus Christus, waarvan de Bijbel zegt dat hij de volmaakte Zoon van God is. Die geeft zichzelf als offer voor onze zonden. En weet je, geen enkele andere godsdienstige leider heeft ook maar de pretentie gehad om dat te kunnen doen. Om zichzelf te geven voor de mensen die hem navolgen. Weet je, in onze tijd is de islam een godsdienst die enorm in de aandacht staat en in het vizier is. En wat me zo vaak opvalt is dat heel veel mensen daar zo weinig eigenlijk van afweten van de inhoud ook. Ook van bij christenen niet. Maar ik wil één ding eens noemen vanmorgen. En dat is dat op twee plaatsen in de Koran. Daar staat dat iedereen die zegt dat Jezus Christus de Zoon van God is. Iedereen die dat belijdt, die zal veroordeeld worden. Die zal veroordeeld worden. Ik kan je die vers ook geven. Iedereen die zegt dat Jezus Christus de Zoon van God is, die zal veroordeeld worden. Dat zegt de Koran. En dan zie ik bijvoorbeeld dat er een Rooms-Katholieke kerk is die volop met die godsdienst in dialoog is. En waarin verklaringen worden opgesteld. En waarin alle overeenkomsten worden benadrukt die er zijn. Tussen de Rooms-Katholieke kerk en tussen de islam. Alsof zo'n ene uitspraak eigenlijk niet elke gemeenschappelijkheid uitsluit. Daar is geen enkele gemeenschappelijke basis. De woorden van Jezus, ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Die woorden verwerpen de misvatting dat alle wegen naar God leiden. Het tweede eigenlijk, wat ik vanmorgen eens wil noemen, dat is omdat het denk ik ook gewoon heel erg in onze tijd opgeld doet. Dus heel erg een gedachte van onze tijd is. En de tweede misvatting, die zegt dat het christelijk geloof is eigenlijk, het lijkt op het eerste, maar het is toch iets anders. Het christelijke geloof is eigenlijk een opvatting onder vele andere opvattingen in onze samenleving. En heeft dus eigenlijk ook net zoveel waarde als elke andere godsdienst. Het is één van de vele opvattingen en heeft eigenlijk net zoveel waarde als elke andere godsdienst. Met andere woorden, hoewel er verschillen zijn tussen de godsdiensten, hebben ze allemaal een claim op de waarheid. Populair gezegd, jij hebt jouw waarheid en ik heb de mijne. Jij hebt jouw waarheid en ik heb de mijne. Zo wordt dat soms echt letterlijk geformuleerd. En dat is een weergave van de vele verschillende opvattingen in ons land. We willen... Het is ons land, ons volk staat er onbekend dat we een tolerant land willen zijn. En het is ook goed natuurlijk dat mensen hier in alle vrijheid kunnen leven, mensen ontvangen worden. We hebben de hoofdstad waar de meeste nationaliteiten ter wereld in één stad samenwonen. Dat heeft ook heel veel meegebracht natuurlijk. Mensen brengen allemaal hun eigen godsdienst en religies ook mee. En het is goed dat mensen in vrijheid hier kunnen leven. En het is ook zo dat in ons land eigenlijk elke kerk of elke soort stroming of religie, die wordt ook getolereerd en toegelaten en ook van overheidswegen beschermd. Iedereen heeft hier vrijheid om zijn eigen geloof te belijden. Dus voor de wet eigenlijk zijn al die godsdiensten gelijk. Voor de wet zijn ze allemaal gelijk. Maar dat zegt niets over of een leer of een godsdienst, of die op de waarheid gebaseerd is. Dus iets kan wettelijk erkend worden, iets kan een status krijgen ook in ons land. Mensen kunnen faciliteiten krijgen van de overheid. Maar dat zegt niets of die leer of die godsdienst op de waarheid gebaseerd is. Natuurlijk zullen mensen die een leer of een godsdienst aanhangen altijd zeggen dat het de waarheid is. En de grote vraag die dan opkomt is van hoe weten we dat Jezus Christus de waarheid is? Hoe weten we dat Jezus Christus de waarheid is? Wat maakt hem uniek? Een paar dingen wil ik kort noemen. Het eerste wat Jezus uniek maakt, dat is zijn geboorte. Zijn geboorte uit een maagd. Uit een vrouw die nooit een relatie heeft gehad, een seksuele relatie heeft gehad met een man. Er werd eens aan Larry King, dat is een bekende presentator op CNN. Aan Larry King werd eens gevraagd wie uit de geschiedenis hij zou willen interviewen. Als die één persoon mocht kiezen in de geschiedenis, wie zou die willen interviewen dan? En zijn antwoord was dat hij Jezus Christus zou willen interviewen. En dat hij hem dan de vraag zou stellen, bent u inderdaad uit een maagd geboren? Ik zou er niet opgekomen zijn, maar dat zou hij hebben willen vragen dan. En het antwoord op die vraag, zei hij, het antwoord op die vraag zou voor mij de geschiedenis verklaren. Dat vond ik een interessante uitspraak. Hij is eigenlijk een Jood, Larry King, dus niet zijn echte naam ook. Dus heeft ook bepaalde wortels. Maar hij zegt, het antwoord op die vraag, dat zou voor mij de geschiedenis verklaren. En ik denk dat het ook zo is. Weet je, de Bijbel bespreekt, zeg maar, die noemt die maagdelijke geboorte, die al aangekondigd is, ook wordt in Jesaja. En weet je, als Jezus niet geboren zou zijn uit de maagd, dan zou die een mens zijn zoals wij allemaal. Dan zou die niet zonder zonde zijn. En dan zou die nooit verlossing voor ons hebben kunnen bewerken. Het is zo cruciaal. Eigenlijk wat de Bijbel zegt en wat daar gebeurd is met de geboorte van Jezus Christus, hoe die ontvangen wordt van de Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria, zoals we dat belijden in de geloofsbelijdenis. Dat maakt Jezus volstrekt uniek. Het tweede, wat uniek is aan de Heer Jezus Christus en waarom ik geloof dat Hij de waarheid is, dat is zijn leven wat zonder zonde was, zijn volmaakte leven. Weet je, zijn tegenstanders probeerden steeds aan te tonen eigenlijk dat er dingen niet klopten in wat hij zei en wat hij deed. Ze probeerden steeds eigenlijk te laten zien dat zijn leven niet zuiver was. Maar als ik het in de woorden van Jezus zelf zeg in Johannes hoofdstuk 8. Laat maar eens zien, Bart. Johannes hoofdstuk 8, daar zegt Jezus, wie van u overtuigt mij van zonde? Wie van u overtuigt mij van zonde? Als die sterft aan het kruis, dan roept een van die misdadigers die met hem gekruisigd is, die zegt, maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En als later Jezus wordt terechtgesteld en voor Pilatus staat, die als rechter het oordeel moest uitspreken, dan zegt Pilatus tot driemaal toe. Tot driemaal toe. Ik vind geen schuld in hem. Ik vind geen schuld in hem. Johannes zegt dat en Petrus zegt dat. Hem die geen zonde gekend heeft, die werd voor ons tot zonde gemaakt. Niet alleen de geboorte van Jezus, zijn maagdelijke geboorte, maar ook het feit dat hij een volmaakt en zondeloos leven had. Maar er is nog iets wat hem uniek maakt. En dat is dat de leer die hij bracht, om het zo eens te zeggen, de boodschap die hij bracht, die stemde overeen met de leraar. Hij was één met zijn boodschap. Wat hij deed was hetzelfde als wat hij zei. In Johannes 6, daar zegt hij: ik ben het brood dat leven geeft. Wie bij mij komt, zal geen honger meer hebben. En wie in mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben. Weet je, en als je met deze bril opkijkt naar de andere godsdiensten, stemt die leer overeen met de leraar. Dan zie je eigenlijk het verschil tussen het christelijk geloof en andere godsdiensten in volle omvang. Dan zie je het in volle omvang. Er komt altijd, in elke godsdienst zie je dat terug, er komt een afstand tussen de persoon en wat hij vertelt en wat hij leert. Er is, om maar eens een voorbeeld te noemen, over het seksuele leven van Mohammed bijvoorbeeld. De vele vrouwen waarmee hij getrouwd was. Het wordt vaak geprobeerd om dat te verdoezelen. Als je kijkt in het hindoeïsme over Krishna, ook die een losbandig seksueel leven had, maar wel de stichter is van een godsdienst die honderden miljoenen mensen in zijn greep heeft. En zo zijn er veel voorbeelden te geven. Weet je, de leiders van die godsdiensten, die verwijzen dan vaak naar hun onderwijs. Ze zeggen, het is zoiets zelfs van, doe zoals ik gezegd heb. Maar ze zeggen niet, doe zoals ik doe. Ze geven allemaal een levenswijze weer. Maar Jezus is identiek met zijn boodschap. En dat is volstrekt uniek. In Colossense, daar staat, daar zegt de Bijbel, want in hem, in Jezus Christus, is de goddelijke volheid lichamelijk aanwezig. In Jezus Christus is de goddelijke volheid lichamelijk aanwezig. Hij bracht niet een waarheid, maar Jezus zei, ik ben de waarheid. Hij wees niet een weg, maar hij zei, ik ben de weg. Hij zei, ik ben de deur. Hij zei, ik ben de goede herder. Dus niet alleen zijn maagdelijke geboorte, zijn volmaakte leven, niet alleen dat zijn leer en zijn leven overeenstemmen, maar ook een vierde ding wil ik noemen, maar het is niet alles, maar het is zijn opstanding uit de dood. Zijn opstanding uit de dood maakt dat Jezus volstrekt uniek is, ten opzichte van ieder ander die ooit op deze aarde geleefd en gewandeld heeft. Niemand dan Jezus heeft macht over de dood. Hij bewees dat met zijn overwinning over de dood. In Johannes 11 staat die indrukwekkende tekst. Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven. En een ieder die leeft en in mij gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven. Gelooft gij dat? Vraagt Jezus. Dat is de tweede misvatting. Eerste is dat mensen zeggen dat alle godsdiensten wezen hetzelfde zijn. Het tweede is dat iedereen eigenlijk, elke godsdienst staat op zich en heeft een claim op de waarheid. Ieder heeft zijn eigen waarheid. Maar het kan niet zo zijn. Dat kan niet zo zijn. De Er kunnen niet twee waarheden zijn die volkomen tegengesteld zijn aan elkaar. Dat is onmogelijk. En de derde misvatting die je tegenkomt, en die je misschien wel eens gehoord hebt, is dat christenen zijn eigenlijk intolerant en ze zijn eng in hun denken. Als ze zeggen dat Jezus de enige weg is naar de hemel. Christenen zijn fanatiek. Die dat zeggen, dan ben je fanatiek. Weet je, en het kan ook zo zijn. En ik denk dat dat altijd iets is waar we op moeten letten. Het kan ook zo zijn dat we de dingen vertellen aan mensen op een manier die echt weerstand oproept. En dan ligt het bij onszelf. Ik denk dat we altijd in alle bescheidenheid, ook in nederigheid, getuigen mogen zijn. Als een bedelaar, zoals iemand het wel eens heeft uitgedrukt, die andere bedelaars vertellen waar ze het brood kunnen krijgen. Dus het zal nooit in een houding van hoogmoed moeten zijn. Of arrogantie als we mensen van Jezus Christus vertellen. Maar het is iets anders dan de waarheid eigenlijk achterhouden of verdoezelen. Als je zegt dat Jezus de enige weg is naar de hemel. Weet je, ik wil eens met een voorbeeld dat toelichten. We hebben kennissen die een kindje hadden gekregen. En dat kindje dat was erg geel na de geboorte. Nou weet iedereen die een beetje van geneeskunde weet, die weet dat dat niet goed is. En dat dat een symptoom is van dat er waarschijnlijk iets met de lever niet goed is. Die functioneert niet goed, die moet soms nog op gang komen, dat gebeurt vaker. Bij pasgeboren baby's, die zijn dan wat geel en die moeten dan, daar is een behandeling voor. Die worden dan onder een speciale lamp gelegd. En dan helpt dat zodat de functie van hun lever, dat die gestimuleerd wordt en dat die goed gaat werken. Dus ik weet er ook niet alles van, maar zoveel heb ik daar wel van begrepen. En nu is het zo dat die ouders kregen het advies dus om hun dochter onder die speciale lamp te leggen. Nu zouden die ouders kunnen zeggen van, en die dokter die zegt van, ja dat is, en dat zal helpen. Dat die geelheid wegtrekt en dat die ogen mooi goed wit worden. Dan kunnen zulke ouders zeggen, ja maar dokter, dat klinkt wel heel erg eenvoudig. We denken niet dat we dat advies moeten gaan opvolgen. We denken dat we dat kindje maar eens goed moeten wassen en dan wordt die kleur vanzelf al goed. Dat zou kunnen zijn dat ouders daar zo op reageren. En als we dat vaak genoeg doen, dan komt de goede kleur wel naar boven. Maar die dokter die zou hebben gezegd van, nee, er is maar één manier om dat te herstellen. En dat is dat het kindje onder die lamp wordt gelegd. Dan zouden ze hebben kunnen reageren, ja maar luister, dat is toch, dat lijkt allemaal wel mee te vallen, zo erg is dat niet. We kunnen dat gewoon negeren. En we doen gewoon alsof het goed is en dan geloven wij dat het best wel goed zal komen. En als we denken dat het goed komt, dan is het ook zo. En die dokter, als die een goede dokter zou zijn, dan zou die zeggen, maar mensen, er is maar één manier om dat te genezen, die gele kleur. En dat is dat het kindje onder de lamp wordt gelegd. Kijk naar mijn papieren. Ik heb ervoor gestudeerd. Ik heb het al heel vaak meegemaakt. Ik heb het al heel vaak toegepast en ik zie dat het werkt en ik weet dat het werkt. Weet je, de vraag is dan, zou je kunnen zeggen dat die ouders eng zijn in hun denken als ze zeggen van, als ze die dokter zouden geloven en zouden zeggen, ja er is maar één manier om dat eigenlijk te verhelpen, om dat te genezen. Is dat eng? Als ze zeggen, ja we kiezen voor die, er is maar één manier, dan kiezen we daar maar voor. Dat is niet eng, maar dat is handelen in overeenstemming met het bewijs wat er is. De Bijbel zegt dat we allemaal een terminale ziekte hebben. En die ziekte die heet zonde. En de reden dat we ons overgeven aan Jezus Christus is omdat Hij alleen ons daarvan kan genezen. Een vraag die altijd naar boven komt dan. Dat is, wat gebeurt er dan met mensen die nooit een kans hebben gehad en niet van Jezus Christus hebben gehoord? heb eens pas geleden, hoorde ik iemand vertellen, die heel veel in Afrika reist en daar het evangelie ook brengt en mensen helpt daar om bijbelscholen op te zetten. Trainingsplaatsen voor christenen. Die zei van, ik kom die mensen eigenlijk nooit tegen. Die nooit van Christus hebben gehoord. Ik kom ze niet tegen. Maar goed, ik denk dat het toch zo kan zijn. Dat er mensen zijn die nooit een kans hebben gehad en niet van Jezus Christus hebben gehoord. Wat gebeurt er dan met hen? Weet je, ik moet gewoon eerlijk zeggen, ik heb daar niet een volledig antwoord op. Wat we kunnen zeggen, is dit. Ik heb in een vorige keer wat tekst ook het Romeinen genoemd. Ik zal die niet herhalen nu. Maar we weten uit de Bijbel dat ieder mens een morele standaard in zijn hart heeft gekregen. Die God als het ware op het hart van de mens heeft geschreven. En iedereen is ook schuldig aan het feit dat hij die standaard, die morele standaard heeft overtreden. Dat is waarom ons geweten, denk ik, ons veroordeelt als we iets verkeerds doen. De Bijbel zegt ook dit, dat wij mensen God kunnen kennen door wat hij heeft geopenbaard in de schepping. Maar veel mensen onderdrukken dat en verwerpen God hoe dan ook. Maar God kan gekend worden zelfs uit zijn schepping, uit zijn werken. Maar we zien ook in de Bijbel dat mensen die hem oprecht zoeken, dat die hem zullen vinden. In feite is het zo dat God eigenlijk door zijn Heilige Geest ons eerst opzoekt, zodat hij het mogelijk maakt dat we hem gaan zoeken. Weet je, ik geloof echt, we hebben dat gezongen vanmorgen, dat God volmaakt rechtvaardig is. En ik geloof dat God echt volmaakt rechtvaardig is. Dat hij volmaakt liefde is en dat hij volmaakt rechtvaardig is. In Genesis 18, daar staat een prachtig vers. Zou de rechter van de ganse aarde geen recht doen? Weet je, ik geloof zelf dat ieder mens persoonlijk en rechtvaardig geoordeeld zou worden naar hetgeen ze wisten en naar hetgeen ze deden. Als mensen hun hele leven hebben geweigerd om God te zoeken en met God te leven en hem toe te laten in hun leven, dan zal het voor zo'n mens ook in de eeuwigheid niet mogelijk zijn om bij God te zijn. Ik denk zelf eigenlijk dat het zo is dat God niet mensen naar de hel stuurt, maar dat mensen door hun levenslange keuze zelf die keuze hebben gemaakt. Er is ook een andere tekst die ik wil lezen. Weet je, het is zo dat God alleen God kent de diepste motieven van ons hart. Weet je, het evangelie zegt dit heel duidelijk. Wie gelooft in de Zoon van God heeft het eeuwige leven. Wie niet gelooft in de Zoon is reeds veroordeeld. Die heeft het eeuwige leven niet. Dus als mensen de kans krijgen om in Jezus Christus te geloven, van hem gehoord hebben, dan is hun reactie, hun keuze, is beslissend voor de eeuwigheid. Als mensen nooit van God hebben gehoord, ik denk voor mezelf, dan past daar een stuk terughoudendheid. God kent de diepste motieven van ons hart, van het menselijke hart. Er staat een tekst in 1 Korinthe 4, die wil ik eens voorlezen. Daar staat, daarom velt geen oordeel voor de tijd dat de Heere komt, die ook hetgeen in de duisternis verborgen is aan het licht zal brengen en de raadslagen van de harten openbaar maken. En dan zal aan elk zijn lof geworden van God. Ik las deze week een stukje van een man in India. Hij was opgevoed door goeroes in een gebied waar helemaal geen christenen woonden. En als tienager was hij eigenlijk tot de conclusie gekomen dat er heel veel tegenstellingen waren in het hindoeïsme. Zoveel tegenstellingen dat zijn conclusie was, het kan niet waar zijn. En hij riep tot God om antwoorden. Al wist hij natuurlijk niet wie God echt was. En toen kwam eigenlijk, om het maar in het kort even te schetsen, toen kwam door een serie van de opeenvolgende gebeurtenissen, bracht God mensen in zijn leven die hem van Jezus vertelden. En nu is hij een volgeling van Jezus Christus. Weet je, ik zie ook in de Bijbel voorbeelden van mensen die eigenlijk God zoeken, die hem niet kennen, maar die op een of andere manier hem zoeken of tot hem roepen en die hem dan vinden. Als ik kijk naar Rahab in het Oude Testament, iemand die niet bij het volk van God hoorde, die zonder God leefde eigenlijk als een prostituee, maar ze roept eigenlijk, ze strekt zich uit naar de God van Israël en ze komt tot geloof. Of in het Nieuwe Testament, iemand als Cornelius, God vereerde zonder hem te kennen. Of de man die in Handelingen 8 op weg was naar Jeruzalem om meer over God te weten te komen. En hij vond God. En God kwam hem tegemoet. Bijzonder is dat de Bijbel zegt, wie zoekt, die zal hem vinden. Wie klopt, die wordt opengedaan. En wie bidt, die zal ontvangen. Ik las pas geleden, en daarmee wil ik afsluiten vanmorgen, een getuigenis en dat raakte me heel erg. Het ging eigenlijk over een man in Zuid-Afrika. Hij was de manager van het Zuid-Afrikaanse cricketteam. En die man die beschreef hoe hij tot geloof gekomen was. En het gebeurde op een hele vreemde manier. De man was het grootste deel van zijn leven eigenlijk een hele bewuste scepticus. Hij moest eigenlijk helemaal niks hebben van het christelijk geloof. En ook van mensen die wel in God geloofden, daar was hij gewoon ronduit vijandig tegen. Toen zat hij op een paasmorgen, zat hij aan de rand van zijn zwembad in zijn tuin. En toen hoorde hij dat er paasliederen gezongen werden. Toen ontdekte hij dat het geluid dat kwam uit zijn eigen huis van de televisie die aanstond. En dat stoorde hem heel erg. En hij wilde dat geluid gaan afzetten. En toen op een gegeven moment met een glas bier in zijn hand, zondagmorgen, aan de rand van zijn zwembad, uitte hij eigenlijk in een zucht iets in de trant van, als u dan werkelijk bent wie u zegt te zijn. Wie u zegt dat u bent, laat u zelf dan aan mij zien. Dat is alles wat hij zei. Eigenlijk meer met een toon van spot, wat ik zo begreep, en met een soort verwijt, dan dat het een oprecht gebed was. Niet langer dan een half uur daarna, toen keek hij naar zijn zwembad, en toen zag hij daar op het water de omtrekken van het gezicht van Jezus. Zoals je dat vaker ziet op tekeningen van bekende artiesten, als het gezicht van Jezus wel eens wordt uitgebeeld. Als een soort rimpeling op het water was het, en het verscheen, en dan verdween het weer. Eerst schrok hij daar heel erg van, maar toen schoof hij het eigenlijk van zich af en probeerde te negeren. En zijn gedachten waren van dat hij waarschijnlijk wel te veel gedronken had. Toen werd hij de volgende ochtend wakker en toen was hij die ervaring al bijna weer vergeten. Maar toen wandelde hij naar zijn badkamer en toen was daar opeens weer dat gezicht op een of andere manier te herkennen op de deur van de badkamer. En nu trok het natuurlijk heel erg zijn aandacht. En in het volgende uur, toen hij zich klaarmaakte voor die dag, toen zag hij dezelfde figuren, gezichten, op drie verschillende deuren in drie verschillende kamers in zijn huis, die het gelaat van Christus voorstelden. En hij werd bijna bang om nog naar deuren in zijn huis te kijken. Het bleek eigenlijk dat deze ervaring voor deze man alles was wat hij nodig had. Zijn leven nam een totale ommekeer, een totale wending en hij kwam tot geloof. Weet je, dat is het grote wonder van het evangelie. Dat God zich uitstrekt naar mensen En dat hij wacht tot mensen tot hem roepen. En ik denk, al is het maar dit beetje. Al is het maar dit beetje dat een mens tot hem roept. En dat een hart van de mens tot hem uitgaat. Dan is God daar om te zeggen, ik ben de weg in Jezus Christus. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Uw hart wordt niet ontroerd. Gij gelooft in God, geloof ook in mij. In het huis van mijn Vader zijn vele woningen, anders zou ik het u gezegd hebben. Want ik ga heen om uw plaats te bereiden, zegt Jezus. En wanneer ik heen gegaan ben en uw plaats bereid heb, kom ik weer en zal u tot mij nemen, opdat ook gij zijn moogt waar ik ben. Ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Aan deze God, aan deze Heer mogen we ons toevertrouwen. Die belofte die hij je geeft, daar mogen we ja en amen op zeggen. Amen. Laten we even stil zijn. Vader in de hemel, we willen u zo bedanken voor uw woord. En wil u bedanken voor woorden van eeuwig leven die u zo tot ons gesproken hebt. En die u in ons hart gesproken hebt. En met Petrus willen we zeggen, tot wie, Heer Jezus, tot wie zullen we heen gaan dan tot u alleen? Want u hebt woorden van eeuwig leven. En ik dank u dat we tot u mogen komen in gebed. Dat we tot u mogen komen dag en nacht. Dat we u mogen aanroepen. Dat we u mogen volgen. Omdat u voor ons de weg naar de Vader bent geworden. Heer, we willen u eren en aanbidden. Dat u ons helpt om dicht bij u te blijven. Te leven. Ook in deze week die zo voor ons ligt. Heer, we bidden zo om uw zegen in Jezus' naam. Amen.